Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar een toespraak die de paus heeft gegeven in het Auditorium Consiliazione bij de opening van de General State of the Birth Rate. Dat is een samenkomst van organisaties die rond het leven zijn samengekomen. De paus heeft daarvoor ook het Vaticaan verlaten om dus in Rome die samenkomst bij te wonen, die helemaal coronaproof werd gehouden en waar hij dus ook een toespraak heeft gehouden. Daar gaan we zeker naar luisteren. En heel recent heeft de paus ook een motu proprio gepubliceerd, dat we zeggen op eigen initiatief een apostolisch schrijven. En daar gaan we ook naar een eerste deel, althans van de vertaling, kijken. En dat motu proprio heeft de titel gekregen Antiquum Ministerium. En gaat over de instelling van het ambt van de catechist. Wat we ons daar moeten bij voorstellen, dat zullen wij zo dadelijk vernemen. We gaan eerst even binnen in het Apostolische Paleis. U weet, dat is het werkterrein van paus Franciscus. En dan kunnen we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we dan eerst naar vrijdag 14 mei. Dan heeft de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren, ontvangen. Ook ontving hij monseigneur Giacomo Morandi, secretaris van de congregatie voor de geloofsleer. En hij ontving een delegatie van de Scout Unitaire de France. Op zaterdag 15 mei vaste afspraak met kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Hij ontving ook John Forbes Kerry, bijzonder gezant van de president van de Verenigde Staten van Amerika voor het klimaat. Aartsbisschop Aldo Cavalli, apostolische nuncius van Nederland en permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de organisatie ter verbieding van de chemische wapens. Hij ontving ook monsieur Filippo Santoro, hij is de aartsbisschop van Taranto in Italië. En ontving ook nog diezelfde dag monsieur Juan Ruben Martinez, de bisschop van Posadas in Argentinië. Op maandag 17 mei dan ontving de paus de heer Mohammed Javed Zarif, minister van Buitenlandse Zaken van de Islamitische Republiek van Iran. En dus gaan we eerst kijken naar de toespraken die de paus heeft gegeven toen hij het Casa Santa Marta, u weet, dat is de residentie waar de paus verblijft in het Vaticaan, heeft verlaten om naar het Auditorium della Consiliazione in Rome te rijden. Om deel te nemen aan de opening van de eerste editie van de Stati Generali della Natalità, een online initiatief dat wordt gepromoot door het Forum van Verenigingen voor het Gezin. Bij zijn aankomst werd de paus begroet door de voorzitter van dit auditorium, Dr. Francesco Carducci. Ook de voorzitter van de ministerraad van de Italiaanse Republiek, Mario Draghi, en de nationale voorzitter van het Forum van Verenigingen voor Gezinnen, Gigi De Palo. De Heilige Vader begroette vervolgens de aanwezige autoriteiten en de deelnemers aan de bijeenkomst. De inleidende begroeting werd gedaan door de president en er volgde ook nog een toespraak door de voorzitter van de ministerraad. En vervolgens was het aan de paus om de aanwezigen toe te spreken, niet alleen diegenen die fysiek aanwezig waren, maar die ook deelnamen aan dit online evenement. En daarna keerde de Heilige Vader, nadat hij enkele gezinnen met kinderen kon begroeten, terug naar het Vaticaan. Een eerste keer dus dat dit gebeurt in Rome, onder leiding van de organisaties die we hebben genoemd. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus toen heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, vi saluto cordialmente. Sono grato al presidente del Forum delle associazioni familiari.
Ik heet u van harte welkom en ik dank de voorzitter van het Forum voor Verenigingen van het Gezin, Gianluigi De Paolo, voor de uitnodiging en voor zijn inleidende woorden. Ik dank de heer Mario Draghi, voorzitter van de ministerraad, voor zijn duidelijke en hoopvolle woorden. En ik dank allen die vandaag nadenken over de dringende kwestie van het geboortecijfer, die van fundamenteel belang is om de tendens om te buigen en Italië opnieuw in beweging te krijgen, uitgaande van het leven, uitgaande van de mens. En het is mooi dat u dat samen doet, met bedrijven, banken, cultuur, media, sport en entertainment. In werkelijkheid zijn er hier veel andere mensen samen met u, en vooral jonge mensen die dromen. De gegevens zeggen dat de meeste jongeren kinderen willen, maar hun dromen over het leven, de scheuten van de wedergeboorte van het land, botsen met een demografische winter die nog koud en donker is. Slechts de helft van de jongeren denkt in hun leven twee kinderen te kunnen krijgen. Italië heeft dus jarenlang het laagste aantal geboortes van Europa gehad, in wat het oude continent aan het worden is, niet meer vanwege zijn roemrijke geschiedenis, maar vanwege zijn hoge leeftijd. Dit land van ons, waar het elk jaar lijkt alsof een stad van meer dan 200.000 inwoners verdwijnt, bereikte in 2020 het laagste aantal geboortes sinds de nationale eenheid. En niet alleen vanwege COVID, maar vanwege een voortdurende, progressieve, neerwaartse trend. Een steeds strenger wordende winter. Toch lijkt dit alles nog niet de algemene aandacht te hebben getrokken, gericht op het heden en het onmiddellijke. De president van de Republiek herhaalde het belang van het geboortecijfer dat hij omschreef als het meest kritieke referentiepunt van dit seizoen en zei dat gezinnen niet het bindweefsel van Italië zijn, gezinnen zijn Italië. Hoeveel gezinnen hebben in deze maanden niet moeten overwerken, hun huis moeten verdelen tussen werk en school, waarbij de ouders optraden als leraren, computertechnici, arbeiders, psychologen. En hoeveel opofferingen worden er niet gevraagd van grootouders, de ware reddingsboten van gezinnen. Maar niet alleen. Niet alleen dat, ze zijn het geheugen dat ons opent naar de toekomst. Opdat de toekomst goed mogen zijn, moeten wij zorg dragen voor de gezinnen, vooral voor de jonge gezinnen die gebukt gaan onder zorgen, die hun levensplannen dreigen te verlammen. Ik denk maar aan de verbijstering die wordt veroorzaakt door de onzekerheid van het werk. Ik denk aan de angsten die worden veroorzaakt door de steeds onbetaalbaarder wordende kosten van het opvoeden van kinderen En dit zijn angsten die de toekomst kunnen opeten. Het is drijfzand dat een samenleving kan doen zinken. En ik denk ook met droefheid aan vrouwen op het werk die ontmoedigd worden om kinderen te krijgen. Of die hun buik moeten verbergen. Hoe is het mogelijk dat een vrouw zich schaamt voor het mooiste geschenk dat het leven kan bieden? Niet de vrouw, maar de maatschappij moet zich schamen. Want een maatschappij die het leven niet verwelkomt, houdt op met leven. Kinderen zijn de hoop die een volk herboren maakt. Eindelijk heeft men in Italië besloten voor elk kind dat geboren wordt een unieke en universele toelage in de wet op te nemen. En ik spreek mijn waardering uit voor de autoriteiten en ik hoop dat deze toelage tegemoet zal komen aan de reële behoeften van gezinnen die zoveel offers hebben gebracht en nog brengen. En een begin zal markeren van sociale hervormingen waarbij kinderen en gezinnen centraal staan. Als het gezin niet centraal staat in het heden, zal er geen toekomst zijn. Maar als het gezin terug zijn plaats kan krijgen, dan zal alles opnieuw op gang komen. En ik zou nu graag precies willen kijken naar die herstart en u drie gedachten aanreiken die, naar ik hoop, nuttig zullen zijn met het oog op een verhoopte lente die ons uit de demografische winter zal halen. De eerste gedachte draait om het woord geschenk. Elk geschenk wordt ontvangen. En het leven is het eerste geschenk dat iedereen heeft ontvangen. Niemand kan het aan zichzelf geven. Allereerst was er een geschenk. Het is een vroeger dat we in de loop van het leven vergeten. Altijd op zoek naar het later, naar wat we kunnen doen en hebben. Maar in de eerste plaats hebben wij een geschenk ontvangen. We zijn geroepen om het door te geven. En een kind is het grootste geschenk voor iedereen en komt op de eerste plaats. Aan een kind, aan elk kind is dit woord verbonden. Prima, eerst. Zoals een kind wordt opgewacht en bemind voordat het in het licht komt, zo moeten wij kinderen op de eerste plaats stellen, als wij na de lange winter het licht weer willen zien. In plaats daarvan bevestigt het gebrek aan kinderen, dat een vergrijzende bevolking veroorzaakt, impliciet dat alles bij ons ophoudt, dat enkel onze individuele belangen tellen. We zijn de voorrang van de gave vergeten. De voorrang van de gave. De broncode van het gewone leven. En dit is vooral gebeurd in de meer welvarende, meer consumentgerichte samenlevingen. In feite zien we dat waar er meer dingen zijn, er vaak meer onverschilligheid en minder solidariteit is. Meer in zichzelf gesloten, minder vrijgevigheid. Wel, laten wij elkaar helpen om ons niet te verliezen in de dingen van het leven, om het leven te herontdekken als de zin van alle dingen. Laten wij elkaar helpen, dierbare vrienden, om de moed om te geven, de moed om voor het leven te kiezen opnieuw te ontdekken. Er is een zin uit het evangelie die iedereen kan helpen, zelfs degenen die niet geloven, om hun keuzes te richten. Jezus zegt, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is onze schat? De schat van onze samenleving. In de kinderen of in het geld? Wat trekt ons aan? Familie of omzet? Men moet de moed hebben om te kiezen voor wat op de eerste plaats komt, want daar zal het hart aan gebonden zijn. De moed om voor het leven te kiezen is creatief. Omdat zij niet ophoopt of vermenigvuldigt wat al bestaat, maar zich openstelt voor nieuwigheid, voor verrassingen. Elk menselijk leven is een echte nieuwheid, die geen voor- en nakent in de geschiedenis. We hebben allen deze onherhaalbare gave ontvangen en de talenten die we hebben dienen om van generatie op generatie het eerste geschenk van God, het geschenk van het leven, door te geven. De tweede gedachte die ik u zou willen aanbieden, heeft te maken met dit doorgeven. Het draait om het woord duurzaamheid. Een sleutelwoord voor het bouwen aan een betere wereld. We hebben het vaak over economische, technologische en ecologische duurzaamheid enzovoort. Maar we moeten het ook hebben over generationele duurzaamheid. Wij zullen de productie niet kunnen voeden en het milieu niet kunnen beschermen als wij geen aandacht besteden aan gezinnen en kinderen. Dit is waar duurzame groei vandaan komt. De geschiedenis leert ons dit. Tijdens de fasen van wederopbouw na de oorlogen die Europa en de wereld in de voorbije eeuwen hebben verwoest, was er geen herstart zonder een explosie van geboortes. Zonder het vermogen om de jongere generaties vertrouwen en hoop te geven. Ook vandaag bevinden we ons in een situatie van herstarten, die even moeilijk is als vol verwachtingen. Wij kunnen geen kortzichtige groeimodellen volgen alsof enkele overhaaste aanpassingen voldoende zouden zijn om ons op morgen voor te bereiden. Nee, de dramatische geboortecijfers en de beangstigende pandemiecijfers vragen om verandering en verantwoordelijkheid.
Chiedono cambiamento e responsabilità. Sostenibilità fa prima con responsabilità.
Duurzaamheid gaat samen met verantwoordelijkheid. Het is tijd om verantwoordelijkheid om de samenleving te doen bloeien. Hier is, naast de primaire rol van het gezin, de school van fundamenteel belang. Het mag geen fabriek zijn van begrippen die over individuen moeten worden uitgestort. Het moet de bevoorrechte tijd zijn voor ontmoeting en menselijke groei. Op school wordt men niet alleen volwassen door de cijfers, maar ook door de gezichten die men ontmoet. En voor jongeren is het essentieel om in contact te komen met voorbeelden die zowel het hart als het verstand vormen. In het onderwijs doet het voorbeeld veel, maar ik denk ook aan de amusements- en sportwereld. Het is triest om voorbeelden te zien, modellen, die er alleen maar mooi willen uitzien, jong willen uitzien, fit willen zijn. Jongeren groeien niet op dankzij het vuurwerk van het uiterlijk. Nee, ze worden volwassen als ze worden aangetrokken door hen die de moed hebben om hun grote dromen na te jagen. Zich op te offeren voor anderen, goed te doen voor de wereld waarin wij leven. En jong blijven, ja, dat doe je niet door selfies te nemen en te retoucheren, maar door jezelf op een dag te kunnen spiegelen in de ogen van je kinderen. Soms daarentegen gaat de boodschap uit dat vervuld zijn betekent dat men geld moet verdienen, succes moet hebben. Waarbij kinderen een afleiding lijken van dat doel. Dat iemand persoonlijke ambities heeft, dat het niet in de weg mag staan. Maar deze mentaliteit is een ziekte voor de samenleving. Het maakt de toekomst onhoudbaar. Duurzaamheid heeft een ziel nodig. Un anima. Deze ziel, en het derde woord dat ik u voorstel, is solidariteit. Net zoals we generationele duurzaamheid nodig hebben, hebben we structurele solidariteit nodig. De spontane en gulle solidariteit van velen heeft vele gezinnen in staat gesteld zich in deze moeilijke tijden te redden en het hoofd te bieden aan de toenemende armoede. Wij kunnen echter niet in het domein van de nood en het tijdelijke blijven. We moeten stabiliteit geven aan de structuren die gezinnen ondersteunen, die geboortes bevorderen. We hebben een beleid, een economie, informatie, cultuur nodig die het geboortecijfer moedig bevordert. Una cultura che promuovano coraggiosamente la natalità. In de eerste plaats hebben we een verrijkend, toekomstgericht gezinsbeleid nodig. Niet gebaseerd op het zoeken naar de onmiddellijke consensus, maar op de groei van het algemeen welzijn op lange termijn. En hier ligt het verschil tussen openbare aangelegenheden beheren en goede politici zijn. Het is dringend, noodzakelijk om jongeren garanties te bieden voor voldoende stabiele werkgelegenheid, zekerheid om een huis te hebben, stimulans om het land niet te verlaten. Het is een taak die ook de economische wereld nauw aan het hart ligt. Hoe mooi zou het zijn als er meer ondernemers en bedrijven zouden komen die niet alleen winst maken, maar ook het leven bevorderen, die ervoor waken mensen niet uit te buiten onder onhoudbare omstandigheden in onredelijke uren, die een deel van de opbrengst gaan verdelen onder de werknemers om zo bij te dragen aan een onschatbare ontwikkeling, die van de gezinnen. En het is niet alleen een uitdaging voor Italië, maar voor zoveel landen, die vaak rijk zijn aan hulpbronnen, maar zeer arm aan hoop. Solidariteit moet ook afnemen de kostbare dienst van de informatie, die het leven en de manier waarop het wordt verteld zo sterk beïnvloedt. Het is in de mode om krachtige woorden te gebruiken, maar het criterium voor vorming door voorlichting is niet het publiek, het is niet de controverse, het is de menselijke groei. We hebben behoefte aan informatie op gezinsformaat, waarbij mensen met respect, fijngevoeligheid over anderen spreken, alsof het hun eigen familieleden zijn. En dat tegelijkertijd de belangen en complotten aan het licht brengt die het algemeen welzijn schaden. De manoeuvres die draaien om geld, waarbij gezinnen en individuen worden opgeofferd. Solidariteit doet vervolgens een beroep op de wereld van cultuur, sport en amusement om het geboortecijfer te bevorderen en te doen groeien. De cultuur van de toekomst kan niet gebaseerd zijn op het individu en op de loutere bevrediging van eigen rechten en behoeften. Wat nodig is, is een cultuur die de chemie van het geheel cultiveert, de schoonheid van het geven, de waarde van de opoffering. Dierbare vrienden, tot slot wil ik het eenvoudigste en meest oprechte woord zeggen. Dank u wel. Dank aan deze samenkomst, dank aan ieder van u, aan ieder die gelooft in het menselijk leven en de toekomst. En soms zal je het gevoel hebben dat je in de woestijn staat te schreeuwen, vechtend tegen windmolens. Maar ga door, geef niet op, want het is goed om te dromen. En om goed te dromen, om aan de toekomst te bouwen. En zonder geboortes is er geen toekomst. Ik dank u. Een zeer sterke, aangrijpende toespraak van Paus Franciscus, ja, gericht aan Italië, hè, want Italië wordt daar inderdaad geconfronteerd met een zeer laag geboortecijfer. Maar tussen de regels door horen we zeer goed dat de paus hoopt dat de toespraak ook gehoord wordt door andere landen, door andere politici, door andere beleidsmakers. De paus zegt: het is heel simpel. Als je niet kiest voor geboortes, als je niet kiest voor het gezin, dan heeft een land geen toekomst. Dan heeft een volk geen toekomst. Het is een hele sterke, ja, we zouden kunnen zeggen, pro-life toespraak die ons allen kan aansporen om te blijven bidden dat ook deze cultuur van het gericht zijn op het gezin en niet langer op het individu, om de pijnlijke zaken die we soms in de media zien, waarbij Het hebben van kinderen wordt voorgesteld als de grootste last die er is, als een obstakel voor je eigen ambitie, als een obstakel voor je eigen ontwikkeling. Dat is eigenlijk hetgene wat de paus hier duidelijk maakte, dat we daar moeten tegen strijden. En ieder op zijn eigen niveau. Voor beleidsmakers zal dat zijn in hun beleidsbeslissingen en voor anderen zal het in het gebed zijn. Wat we kunnen doen, moeten we ook doen, om een cultuur te bevorderen die zich richt op de geboortes, op het gezin. Sterke toespraak van paus Franciscus, die hij dus gegeven heeft op het moment dat hij dit online evenement kon toespreken en waar ook vertegenwoordigers waren van de Italiaanse regering en natuurlijk ook de voorzitter van die organisatie die dat organiseerde in het Auditorium della Conciliazione in Rome. Zometeen gaan we de mogelijkheid nog hebben om een eerste deeltje, want het zal niet lukken om in deze aflevering het volledige document aan u te brengen, van de apostolische brief, motto proprio, Antiquo Ministerium, de instelling van het ambt van de catechist, dat is voor zo dadelijk. We gaan zometeen nog met paus Franciscus samen het Regina Caeli bidden. En we gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Ik verlang naar u. Ik verlang naar de waarheid. En die vind ik bij u. Dat geeft me rust. Ik wil het schreeuwen van de daken. Mensen, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn. Te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar Heer, op u wil ik mijn leven bouwen.
Beste luisteraars, is het ondertussen tijd geworden om samen met de paus het Regina Caeli te bidden. En daarna gaan we dus luisteren naar het eerste deel van de vertaling van het nieuwe motto proprio van paus Franciscus.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we u het eerste deel geven van de vertaling van de nieuwe apostolische brief motu proprio, geschreven door Paus Franciscus, met de titel Antiquum Ministerium, instelling van het ambt van de catechist. Wel, u kan het natuurlijk inderdaad vermoeden. De paus heeft er dus eigenlijk om gevraagd om aan alle bisschoppen in de hele wereld om het ambt, de functie zeg maar, van catechist, een veel officiëler karakter te geven en ook in te schrijven in de instellingen van de kerk. Dit zal enkele gevolgen hebben. Er zullen waarschijnlijk ook andere criteria vastgelegd worden alvorens iemand catechist kan worden. Dit om te vermijden dat men mensen die misschien daar niet onmiddellijk geschikt voor zijn, toch de taak van catechist zou geven. De paus benadrukt eigenlijk het belang van de catechese. En vooral ook hoe leken, dus dat we zeggen niet gewijde bedienaren, daar een rol kunnen innemen. Maar hij legt het zelf uit in zijn apostolisch schrijven. De paus schrijft: het ambt van catechist in de kerk is een oud ambt. Theologen zijn algemeen van mening dat de eerste voorbeelden reeds te vinden zijn in de geschriften van het Nieuwe Testament. De dienst van de catechese kan worden teruggevoerd op de leraren, die door de apostel werden genoemd in zijn schrijven aan de christenen van Korinthe. Sommige mensen heeft God in de kerk aangewezen om apostelen te zijn, anderen profeten, nog anderen leraars, en anderen machtige daden, gaven van genezing, hulp, bestuur en het spreken in tongen. Zijn allen apostelen, zijn allen profeten, zijn allen leraars, doen allen machtige daden, hebben allen de gaven van genezing, spreken allen in tongen, vertolken allen. Streef naar de grootste geestelijke gaven. Ik zal u een nog voortreffelijker weg wijzen. De heilige Lucas begint zijn evangelie met te zeggen: ook ik heb besloten, na alles opnieuw nauwkeurig te hebben onderzocht, om het voor u, beste Theophilus, in een ordelijke volgorde op te schrijven, opdat u de zekerheid van de leerlingen die u hebt ontvangen zult beseffen. De evangelist lijkt er zich terdege van bewust te zijn dat zijn geschriften een specifieke vorm van onderrichting bieden, die een vaste zekerheid kan geven aan hen die reeds gedoopt zijn. De apostel Paulus aan zijn kant, die zegt aan de Galaten dat wie onderricht wordt in het woord, alle goede dingen met zijn leermeester moet delen. Zoals duidelijk is, geeft deze tekst nog een ander detail. Hij spreekt over de gemeenschap van het leven als een teken van de vruchtbaarheid van authentieke catechese. Vanaf het begin werd de christelijke gemeenschap gekenmerkt door vele verschillende vormen van ambt, uitgeoefend door mannen en vrouwen die, gehoorzaam aan de werking van de Heilige Geest, hun leven wijden aan de opbouw van de kerk. Soms kregen de charismatische gaven die de Geest voortdurend over de gedoopten uitstorten zichtbare en tastbare vorm van dienst aan de christelijke gemeenschap. Een vorm die erkend werd als onmisbare diaconia voor de gemeenschap. De apostel Paulus getuigt hiervan met gezag, wanneer hij zegt: er zijn verschillende soorten geestelijke gaven, maar dezelfde geest. Er zijn verschillende vormen van dienstbaarheid, maar dezelfde Heer. Er zijn verschillende werkingen, maar dezelfde God die ze alle in allen voorbrengt. Aan ieder individu wordt de openbaring van de Geest gegeven tot een bepaald nut. Aan de een wordt door de Geest de uitdrukking van wijsheid gegeven, aan een ander die van kennis, volgens dezelfde Geest. Aan nog een ander geloof door dezelfde Geest, aan een ander gaven van genezing door dezelfde Geest. Aan een ander machtige daden, aan een andere profetie, aan een ander onderscheiding van geesten, nog een ander het spreken in tongen. Maar één en dezelfde Geest brengt al deze dingen voort en deelt ze aan ieder uit zoals hij wil. Binnen de ruimere charismatische traditie van het Nieuwe Testament kunnen we dus zien dat bepaalde gedoopten het ambt uitoefenden om de leer van de apostelen en evangelisten door te geven. In een meer organische en stabiele vorm, die verband hield met verschillende levenssituaties. De kerk wenste deze dienst te erkennen als een concrete uitdrukking van een persoonlijk charisma, dat in grote mate bijdroeg tot de uitoefening van haar zending om te evangeliseren. Deze blik op het leven van de eerste christelijke gemeenschappen, die zich bezighielden met de verbreiding van het evangelie, moedigt ook de kerk van onze tijd aan om mogelijk nieuwe wegen te zien om trouw te blijven aan het woord van de Heer, zodat zijn evangelie aan alle schepselen kan worden verkondigd. De geschiedenis van de evangelisatie gedurende de laatste 2 millennia toont duidelijk de doeltreffendheid aan van de zending van catechisten. Bisschoppen, priesters en diakens, samen met vele mannen en vrouwen in het Godgewijde leven, hebben hun leven gewijd aan het catechetisch onderricht, opdat het geloof een doeltreffende steun zou zijn voor het leven van ieder menselijk wezen. Sommigen onder hen hebben ook broeders en zusters met hetzelfde charisma om zich heen verzameld en religieuze gemeenschappen gesticht die geheel gewijd zijn aan de catechese. Evenmin mogen we de talloze leken mannen en vrouwen vergeten die rechtstreeks deelnamen aan de verspreiding van het evangelie door middel van catechetisch onderricht. Mannen en vrouwen met een diep geloof, authentieke getuigen van heiligheid, die in sommige gevallen ook stichters van gemeenschappen waren en uiteindelijk als martelaren stierven. Ook in onze tijd zijn veel bekwame en toegewijde catechisten, leiders in gemeenschappen in verschillende delen van de wereld, en vervullen zij een missie die van onschatbare waarde is voor de overdracht en de groei van het geloof. De lange rij van zaligen, heiligen en martelaren die catechisten waren, heeft de zending van de kerk aanzienlijk vooruitgeholpen en verdient erkenning, want zij vertegenwoordigt een rijke bron, niet alleen voor de catechese, maar ook voor de hele geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Dat wat betreft het eerste deeltje van dit motto proprio van Paus Franciscus, Antiquum Ministerium, over de instelling van het ambt van de catechist. En u ziet wat hij doet, hij gaat eerst naar het Nieuwe Testament, gaat daar elementen halen uit het evangelie volgens de heilige Lucas, om vervolgens naar de handelingen der apostelen en de brieven van de heilige Paulus te gaan kijken, om daar elementen te vinden uit het Nieuwe Testament opnieuw, om de opbouw te maken naar de traditie van de kerk, de vele zaligen, heiligen, martelaren, die op dezelfde wijze het catechetisch ambt hebben gedragen. En dan gaat het zowel over bisschoppen, priesters en diakens, want het is in de eerste plaats ook hun taak geweest in de verspreiding van het evangelie, maar ook mannelijke en vrouwelijke religieuzen en zeker ook mannelijke leken en vrouwelijke leken die op dezelfde wijze hebben bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. En zo maakte de paus de brug naar het Tweede Vaticaans Concilie en dat zal voor een volgende keer zijn, dat gaan we dan verder met u overlopen en hoort u de volledige vertaling van dit motto proprio. En zo zijn we langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik heb voor u wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, als ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft paus Franciscus Monsignor Anthony John Ireland benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Melbourne in Australië. En tegelijkertijd eerwaarde heer Martin Ash benoemd tot hulpbisschop van hetzelfde bisdom. Hij benoemde eerwaarde heer Ramon Alfredo de la Cruz Baldera tot bisschop van het bisdom San Francisco de Macoris op de Dominicaanse Republiek. En pater Stephen Chow So-yan is benoemd tot bisschop van de bisdom van Hongkong in China. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Ik dank u voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Volgende keer staan we dus stil bij dat tweede deeltje van het motto proprio Antiquum Ministerium, dat het ambt van catechist instelde in de kerk en getekend werd door paus Franciscus. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.